Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
En sportvoedingsmerk Ministry. Ga naar ministry.com voor meer.
Welkom bij Wielerflits, een podcast over wielrennen met deze week Jury Eindsen en ikzelf Maxi Morsels. Het is van 2013 geleden dat iemand in hetzelfde jaar zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix won. Mathieu van der Poel kan als topfavoriet dus in de voetsporen treden van Fabian Cancellara. Hoe groot zijn kansen zijn en op welke tegenstanders hij moet gaan letten gaan we bespreken in deze aflevering. Maar we beginnen met een opvallende transfer bij Visma Leasebike. Dit en meer in deze aflevering van de Wielerflits podcast. Ja, Jury, het transferseizoen is nog ver weg, maar er is nu al eentje die hoog in het lijstje van opvallende transfers gaat eindigen, dat weet ik zeker. En dan is het niet eens een wielrenner. Sportief directeur Marijn Zeeman vertrekt aan het eind van het seizoen bij Visma Leasebike. En ja, dat betekent een einde van een tijdperk.
Ja, absoluut. Als je ziet wat Marijn sinds hij in deze rol zit, hè, dat spreken we over eind 2016. Dus vanaf het wielerseizoen 2017 is Zeeman sportief eindverantwoordelijke bij Visma Leasebike. En voorheen Jumbo Visma en daarvoor Lotto NL Jumbo. En ja, wat ze gepresteerd hebben door de jaren heen, ja, spreekt boekdelen. Ook de manier waarop, hè, dat was, vond ik eigenlijk zijn eerste grote. Het eerste grote hoofdstuk, laat ik dat wel maar zeggen, wat hij bereikt heeft, was in de zomer van 2018. Toen hij Wout van Aert overtuigd heeft om voor Jumbo Visma te kiezen. Dat vond ik eigenlijk de eerste milestone, om het maar in het Engels te zeggen. Want het aantrekken van bijvoorbeeld Groenewegen en Roglic.
Daar wilde ik
ook. Ja, maar dat klopt. Alleen toen was hij nog niet sportief eindverantwoordelijke. Die zijn in de winter van 2015 op 2016 erop gekomen. En een jaar later werd Zeeman pas eindverantwoordelijke. Nou, die twee hebben natuurlijk die eerste drie jaren fantastisch gepresteerd. Dankzij Zeeman ook vooral, die heel erg begaan was met zowel Groenewegen als Roglic. Hè. We herkennen allemaal nog wel die filmpjes, grappige filmpjes van die lactaattesten. Die Zeeman dan hè, met een prikketje in het oor van die gasten moest doen die dat helemaal niet wilden. Dat waren best wel humoristische taferelen. Nou ja, en wat ik zeg, het moment dat hij Van Aert binnen de ploeg haalt en op dat moment ook, niemand had ervan gehoord. Alleen in diezelfde zomer is ook Jonas Vingegaard vastgelegd. Nou, the rest is history. Ja, dat was voor mij het, dat embarked wel, om toch maar in het Engels te wezen, zijn eerste punten die hij gezet heeft binnen die ploeg. En ja, de laatste jaren zijn natuurlijk een gekkenhuis.
Ja, 13 jaar bij de ploeg geweest. Van ploegleider daar opgewerkt naar de sportief directeur. Ja, daarmee bepaalt hij dus de strategieën, het transferbeleid, het beleid van de performance staff. Dus ook de hele het aantrekken van aerodynamica specialisten, van diëtisten. Het zijn allemaal zaken die uit dan het beleid komen wat de sportief directeur onder andere uittekent. Hè, want het is natuurlijk zeker bij toen nog Jumbo-Visma, trouwens nu nog steeds, samen winnen. Dus teamwork. Maar dat is iets wat hij heeft neergelegd. Het is geen wedstrijdprogramma wat niet zonder zijn Fiat wordt uitgevoerd. En dus ook alle recente successen, ja, daarvan heeft hij wel aan de basis gestaan. En daarmee toch ook een groot gat wat hij achterlaat.
Ja, absoluut. Dus wat je zegt, hè, ook, ik heb natuurlijk een aantal verhalen gemaakt rondom Marijn gisteren. Dan hebben we het over woensdag. En eentje daarvan was eigenlijk een soort tijdlijn van zijn carrière. Eigenlijk kun je zeggen dat hij destijds bij Skill Shimano hetzelfde heeft neergezet. Toen was ik 30 en ik heb nog een stukje teruggelezen uit het Parool, een interview met hem. Toen was hij net 2 weken in dienst van de ploeg. En toen had hij al alles op de schop gegooid. Er was een sportpsycholoog bij. Hij wilde de renners Iwan Spekenbrink moest huizen kopen van hem. 2 huizen om die renners, vooral buitenlandse renners, daar samen te brengen. Zodat hij ze dichter erop kon zitten. En met trainingsschema's. Er werd een voedingsdeskundige aangenomen. Wat ik net zei, sportpsycholoog. Eigenlijk heeft hij daar ook de basis gelegd voor de successen die ze daarna gekend hebben. Met een Marcel Kittel, met een John Degenkolb, met een Warren Barguil, later ook met een Tom Dumoulin. Die allemaal ook erbij zijn gekomen in de jaren dat Zeeman daar nog zat. Natuurlijk, al die successen heeft hij niet meegemaakt, want toen zat hij al lang bij de ploeg waar hij nu weggaat. Maar eigenlijk heeft hij daar in het klein hetzelfde gedaan. En ja, zijn meesterwerk heeft hij nu bij Visma Leasebike voltooid vorig jaar. Met het winnen van alle drie de grote rondes in één jaar.
Hij gaat dus aan het eind van het seizoen, per 1 december, treedt hij in dienst als de nieuwe algemeen directeur van AZ. Dat betekent dus dat hij niet zozeer op het voetbalsportief gaat zitten. Want daar heeft hij natuurlijk ook technisch directeuren of sportief directeuren. Maar het is dus over de hele organisatie ontfermen van de voetbalclub uit Alkmaar. Verbaast ons deze overstap?
Nee, want ik moet eerlijk zeggen...
Verbaast ons het momentum?
Dat wel, want ik moet heel eerlijk zeggen, een aantal jaar terug heb ik ook alles met Marijn wel eens... Ik vond het altijd wel leuk om, als ik hem sprak of zag, een beetje met hem te bomen over van alles en nog wat. En toen was het ook op een gegeven moment na die crisis met Overmars, dat hij weg moest bij Ajax. Daar heb ik Marijn nog een bericht gestuurd van, is dit niet iets voor jou? En zei, ja, lijkt me machtig mooi, maar niet nu. En volgens mij heb jij die vraag aan me ook nog gesteld, onlangs.
3 weken geleden. Ik heb hem nog klaarstaan, want toen hebben we hem ook in deze podcast laten horen. Dus ik heb exact hetzelfde fragmentje van 3 weken geleden, toen ik hem sprak op de première van hun documentaire. Vlak daarvoor was in Veronica Insight al eens een keer zijn naam gevallen, dat hij werd op het lijstje stond van op het wenslijstje van AZ. Nou, toen vroeg ik hem daarnaar van hoe die ambities ervoor stonden.
Ben je al door ze gebeld?
Nee.
Mogen ze je bellen?
Ze mogen mij altijd bellen. Nee. Of ik opneem is een tweede.
en of je gaat willen?
Ja. Ja. Nee, dus nee, dat speelt niet.
Nee. Niet van voetbal?
Nee. Ja, ik voetbal op vrijdagavond 7 tegen 7. Dus, maar mijn zoon vindt dat ik er niks van kan. Dus, ik vind voetbal een hele mooie sport. En ik denk wel dat ik... dat ik ooit nog wel een keer de stappen wil maken. Maar dat is, het is niet actueel meer.
Maar jij blijft dus nog een jaartje minstens...
Ik ben zeker dit jaar bij Visma Leasebike.
Ja. Maar vind je ervan dat die naam in één keer gedropt wordt?
Ja, weet ik niet. Het is wel eens eerder in verband gebracht met Twente. En dat is denk ik...
Het is ook eervoor.
Ja, zeker. Nee, het is een compliment, absoluut.
Ja, dan hoor je aan mijn vraagstelling met terugwerkende kracht. Als er al wat speelde, daar zou hij dan niet correct op hebben.
Hij heeft niet gelogen, precies.
Nee, ja, goed. Hij zegt zelf, er speelt niks. Nou, maar al op die vervolgvraag van dit jaar ben je er nog. Ja, dat is ook met de kennis van nu. Is dat natuurlijk nog het geval. Maar het gaat er natuurlijk met name om... wij kennen Zeeman al heel wat jaren. Ik ben niet naïef, maar het is niet iemand die ons vaak voorgelogen heeft.
Mij nog nooit in ieder geval.
Precies. En dat is... Dat geldt niet voor iedereen in de wielerwereld. Ja, er worden wel eens zaken in belang, en dat snap ik helemaal, natuurlijk niet altijd de waarheid gesproken. Dat weten wij ook, dat is part of the game. Maar bij Zeeman is het iemand die wel altijd recht voor zijn raap is. Wat dan zou zeggen, vooruitgaande dat zo is, dat dus in 3 weken tijd een hele wereld veranderd is.
Ja, maar goed, het kan natuurlijk wel. Kijk, vorig jaar heeft hij in de podcast met Alex Pessoor, met Open Vizier, ook al eens gezegd van ja, toen kreeg je een stelling. In 2030 werk ik nog altijd, niet meer in de wielrennerij, maar in het voetbal. En toen was zijn antwoord, in 2030 zal ik eerder bij een voetbalclub werken dan bij een wielerploeg. Dus die ambitie is er altijd al geweest. En toen ik dat destijds in 2021 of 2022 vroeg, wist ik ook dat hij daar dat hem ook tof en leuk leek. En dat nu in één keer komt. Ja goed, het kan best zijn. Vorig jaar hebben ze natuurlijk eigenlijk iets gepresteerd wat nog nooit eerder is voorgekomen. En waarschijnlijk ook zelden nog voor gaat komen. Al die drie die grote rondes in één jaar winnen. Ja, hij kan er nu wel uit. Ik kan me voorstellen dat je na zo'n jaar zegt, dit is het hoogste wat ik kan bereiken. Als er iets komt, sta ik open voor een nieuwe uitdaging.
En het feit dat je, precies dat, want dit jaar kan al eigenlijk niet meer beter worden dan vorig jaar. Oké, als ze opnieuw alle drie de grote rondes winnen, hebben ze ook Parijs-Nice en Tirreno gewonnen. Maar dat staat toch in het in schril contrast met de twee grote hoofddoelen die ze nog graag wilden winnen. Daarvan gaat het ene al niet meer lukken. Dat was de Ronde van Vlaanderen. Roubaix is nog haalbaar. Ja, dan blijft er daarna nog één of twee doelen dus over, die Roubaix en die Ronde. Dus ja, qua marktwaarde voor hemzelf is dit natuurlijk ook het allerbeste moment.
Ja, nee, zeker.
Hij is nog niet vertrokken, dat gaat dus pas op 1 december gebeuren. Maar wij hebben natuurlijk gelijk al even verder gekeken. Hoe zou Visma Liesebijk dit moeten opvangen? Wie zijn waardige vervolgers? Nou, uit de communicatie van de ploeg die het inmiddels het nieuws bevestigd heeft, lees je al tussen regels door dat ze met name intern kijken. Daar heb je natuurlijk met de hoofdploegleider Christian Nierman en eigenlijk de, ja, wat is zijn exacte titel van Mathieu Heijboer? Dat is
een goede vraag.
Echt op
Head of performance, denk ik.
Echt op de techniek gericht, hè? Dus aerodynamica en het materiaal. Dat zijn twee lui die niet in dat persbericht genoemd worden, maar waar wij dan automatisch al naar gaan kijken. Maar goed, er zijn natuurlijk ook nog meer personen van buitenaf, waarvan wij zouden zeggen, dat zouden wel types kunnen zijn voor deze positie. Al blijft erbij, als je de hele organisatie intact laat en je vervangt Marijn Zeeman door iemand anders, dat natuurlijk in zijn organisatie ook maar meteen goed moet kunnen landen. Dus natuurlijk altijd met collegiale dynamieken en ego's en bepaalde visies. Dus mij zou het meest logisch lijken als Christian Nierman doorschuift naar de rol van Zeeman en misschien wel een aantal van die verantwoordelijkheden splitsen. En bijvoorbeeld het scouting en dat soort dingen, dat hij dat weer afstoot naar weer andere personen binnen de ploegleiding.
Nee, maar goed, ja, wat je zegt inderdaad, omdat ze het eerst intern gaan oplossen, lijkt het aannemelijk dat ofwel inderdaad die twee, een van die twee, ofwel Nierman, ofwel Heijboer, ofwel allebei doorschuiven. Ja. Het enige punt wat dan wel natuurlijk zo is, dan moet je ook weer intern met andere mensen gaan schuiven of andere mensen gaan aanwerven, die dan weer het werk van diegene die doorschuift moet overnemen. Ja goed, dat kan ook nog wel eens. Hè. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen invulling. Ja, je zou ook gewoon kunnen zeggen, oké, we gaan Zeeman 1-op-1 vervangen door iemand anders van buiten de ploeg, die dat ook kan. Maar goed, ik moet zeggen, binnen Visma Liesebijk is er nog iemand waarvan ik denk, dat zou ook niet raar zijn. Misschien dat je het persbericht nog, of het nieuwsbericht bij ons afgelopen najaar nog herkent. Jumbo-Visma trekt Noorse kampioenenmaker aan. En dan heb ik het over Espen Areskjold. Die overkwam van UnoX. Die was daar head of performance. Dus eigenlijk een beetje dezelfde rol die Zeeman had. En ja goed, die is binnengehaald als opvolger van Mark Lambrechts. Die vertrok met Roglic naar Bora. Ja goed, dat zou bijvoorbeeld ook zo iemand kunnen zijn die nog vrij nieuw in de organisatie is. Maar dit hele jaar zou kunnen meekijken met Marijn. Alleen heb ik wel, ik begreep wel dat hij een beetje een, tot op het neurden af precies is en wetenschappelijk. Maar ik heb me ook laten vertellen dat insiders die hem goed kennen, zeggen van een goeie, maar ik weet niet of hij het overzicht kan bewaren in een hele organisatie breed zoals Zeeman dat kan.
Maar dat is natuurlijk, je hebt hier ook een people manager nodig, hè? Iemand die renders en ook het hele technische staf allemaal op dezelfde golflengte gaat kunnen krijgen. Nou, dat is iets wat een Nierman die al jarenlang hoofdploegleider is, zeker zou kunnen. Schuif je die door, dan kan je een Arthur van Dongen of een Mark Reef ook weer doorschuiven naar die positie. Dus van, er is een doorschuif mogelijk. Maar ja, de lijstje gestuurd met namen die bij jou opkwamen, er stonden een aantal ervan ook op de shortlist die ik eventjes snel had samengesteld. Maar deze Espen Ereskjold stond daar bijvoorbeeld niet op. Maar één naam, daar zijn we het wel over eens, wat een goede fit zou kunnen zijn. Nogmaals zegt hij bij, dit is even onze eigen invulling. We weten niks van of dit daadwerkelijk gaat spelen. Maar een man die zijn strepen verdiend heeft op dit gebied, hè, in deze rol. En dan met een veel kleiner budget en met een ploeg daar echt nog gigantische stappen mee gezet moesten worden. En dat inmiddels wel heeft gedaan. En kunnen worden ook nog. Is, nou ja, jij mag de naam noemen.
Volgens mij is er iemand, inderdaad wat je ook zegt, in het huidige peloton die eigenlijk perfect matcht. En dat is Eike Visbeek van Intermarché Wanty. Die, ja, toeval of niet, jeugdvriend is van Marijn Zeeman. Die vonden elkaar in hun pubertijd terwijl ze championship manager speelden. Dat is een voetbalspel, dat heet nu voetbalmanager. Ik ben zelf ook vervent speler van dat spel. Waarbij je
dat
puur,
is niet per se een argument om deze positie over te gaan nemen.
Is niet een argument, maar wat ik daarmee wil aanhalen, eigenlijk loopt hun carrière een beetje parallel. Want Zeeman is gestopt met wielrennen in, ik zeg 2001 uit mijn hoofd. Die werd toen meteen ploegleider bij DTS. Door training sterk de Zaanse amateurwielenvereniging. Wie was daar al ploegleider op dat moment? Omdat hij ook al gestopt was wegens een knieblessure?
Ja, Visbeek.
Eike Visbeek. Die zijn samen opgetrokken een aantal jaar. Hebben een nieuwe Continental ploeg opgezet. Zijn toen daarna naar Krolstone gegaan.
Maar Visbeek goed, jullie dat hele verleden, dat geloof je natuurlijk wel. Het gaat om
prima.
Wat hij nu presteert.
Ja, nee, en goed, wat hij inderdaad de laatste jaren heeft gezien. Kijk, Zeeman heeft hem eigenlijk als zijn opvolger toen binnengehaald bij Skill Shimano, wat later Argo Shimano werd en nu DSM, Team DSM, Firmenich PostNL is. Daar is hij weggegaan wegens verschil van inzicht. En vervolgens heeft hij dus via een jaartje Czech Racing en dus nu Intermarché, ja, gewoon uitstekend werk geleverd. Begeleidde ook Tom Dumoulin naar de Girozegen bijvoorbeeld. Weet hoe die moet werken, weet hoe die renners moet prikkelen. Hè. Noem maar voorbeelden, Alexander Kristoff, Rui Costa, die allang afgeserveerd waren door het hele peloton. Visbeek zag daar toch de potentie in, ja, en heeft die weer helemaal terug op de rails gekregen. Heeft jongere renners ook beter gemaakt.
Ja, maar ook een Girmay weggesnoept voor de grijpgrage handen van de grote teams en het grote geld. Om daarna ook nog eens weten vast te houden naar die Gent-Wevelgem. Dus zowel op scoutingsgebied,
ja,
weet hij met beperkte middelen het maximale of in ieder geval heel veel eruit te halen. En dat geldt überhaupt voor budgetten, want dat is natuurlijk bij Intermarché Wanty niet een fractie, maar het is een heel stuk lager dan dat van de grote topteams. Ja. En desondanks weet hij hier en daar toch te zorgen dat dat team competitief is.
Ja, nou ja, goed. En ja, daarmee heeft hij dus de laatste jaren zijn streep gediend. Maar waar ik dus het verhaal aanhaalde van DTS, hij deelt dezelfde, of nou ja, nagenoeg dezelfde visie als die Marijn heeft. Die zijn eigenlijk samen groot geworden met een gedachtegang die hetzelfde is. Of die nagenoeg hetzelfde is. En Visbeek verdient gewoon met de prestaties die hij eerst naar Sunweb heeft geleverd. En nu ook bij Intermarché, maar ook bij Czech heeft hij het heel goed gedaan dat ene jaar. Ja, die verdient eigenlijk gewoon die stap. En ik denk als je Zeeman laat vervangen door Visbeek, dat je iemand hebt die quasi hetzelfde werkt en quasi hetzelfde
ja, al weet je natuurlijk niet hoe dat in de laatste jaren divisies veranderd kunnen zijn. Ik bedoel, Visbeek heeft is een bepaalde weg ingegaan en Zeeman. Dat kan natuurlijk een beetje afwijken, maar grosso modo, ja. Dan heb je nog een naam die erop staat. Die is al heel wat jaren teammanager, maar van een opleidingsploeg.
Ja. En dat is Axel Merckx. Het is zijn eigen ploeg, Higgins Berman Action. Reilt en zeilt die ploeg al jaren. Met Koos Moerenhout onder meer ook. En ja, die heeft zich ook bewezen. Die heeft als onafhankelijk opleidingsploeg, nou ja goed, sinds dit jaar is dat veranderd en zit daar een vleugje Jayco zit daarin. Maar ja, die heeft, dat lijstje pakt dat lijstje met mij, het aantal profs dat hij heeft afgeleverd. Ja, dat is fantastisch. En met een budget ook niet groot, waar hij altijd maar zelf zo goed mogelijk dat heeft proberen in te vullen. Hè. Ze zijn een paar jaar pro-continental geweest, zodat ze de Tour of California konden rijden, hun belangrijkste wedstrijd. Ze zijn ook een jaar maar met 12 renners geweest, net na het corona, omdat er simpelweg geen budget meer was om meer renners te nemen. Ja, die heeft zich ook gewoon bewezen. En dan zeggen heel mensen, ja goed, die woont in Canada, andere kant van de plas. Nou, dat is niet meer zo. Hij woont tegenwoordig weer in België. En was ook heel lang in de running om de nieuwe CEO van Lotto Destiny te worden in 2022. Heeft toen zijn ideeën gepitcht hoe hij leiding zou willen geven aan Lotto Destiny. Nou, daar was het, hoe heet die club ook alweer die daarachter zit? Dat
Captains.
Captains of Cycling.
Ja.
Was niet overtuigd, verschil van inzicht en toen heeft Merckx bedankt. Maar goed, dat is ook iemand die zijn strepen verdiend heeft en in mijn ogen die functie ook prima zou kunnen invullen. En dan blijf je toch ook een beetje in je eigen Nederlandse taal.
Ja, er zijn nog wat meer namen, maar die gaan binnenkort een keer in een artikel op Wielerflits te vinden zijn. En hier komen we ook nog wel op terug. Juri, hoe sta je er voor een Wielerflits ploegleider?
Goed, ik sta bovenaan.
Ze was eventjes weggezakt.
Ja, ik een beetje onverwacht eigenlijk, want ik dacht naar Strade en toen dacht ik, nou, dit komt helemaal in orde. Want ik was eigenlijk gewoon van overtuigd. Ik heb een heel schema gemaakt met alle riders die erin stonden. Iedereen was in vorm. Ik denk, het komt helemaal in orde. Maar ook ik werd een beetje
Wel 24 punten minder gescoord dan ik in de Ronde van Vlaanderen. Ik heb een mooi opmars gemaakt naar nu de vierde plek in onze redactiepool. 98 punten in de Ronde van Vlaanderen. Nou, dat is best aardig. En ik dreigde opnieuw mijn team vergeten, of de winnaar vergeten in te vullen. Dus dat heeft me gelukkig nog wat puntjes opgeleverd. Scheldeprijs deed niet mee. Maar let op, zondag Parijs-Roubaix uiteraard wel weer. Dus je kunt twee renners verkopen en daarvoor nieuwe terugkopen. En twee renners van jouw bank naar de selectie in de selectie zetten. En dus ook de winnaar invullen. Want heb je dat goed, krijg je 10 puntjes. Dus vergeet niet voor alle spelers om Wielerflits ploegleider bij te werken.
Gratis tip van het huis. Onthoud vooral ook dat volgende week Amstel Gold Race is. En dat eigenlijk quasi de hele Kasseienploeg eruit kan. Dus misschien moet je één wissel alvast gebruiken richting de Amstel.
Dat is een goede huishoudelijke mededeling. Ik heb er nog eentje. Volg jij Ride Magazine al op Instagram? Nou ja, Juri, jij doet dat. Maar onder alle nieuwe volgers gaan wij zo'n stoofvleesjelletje weggeven. Want wij dachten eventjes dat het een 1 april grap was. Dat is niet het geval. Ze lagen er bij de Ronde van Vlaanderen. Ik heb er een aantal meegekregen. Dus wil jij zo'n heerlijk jelletje met, nou, het schijnt stoofvlees smaak.
Ik zou zeggen, was hij lekker?
Hebben we nog een video van. Inmiddels staat dat op materiaalzonde van Ties. Onze materiaalman die hem heeft getest.
Onze
die
in-house snackspare.
Die review kan je inmiddels ook op de Instagram kanaal van materiaalzonde. Maar volg dus ook Ride Magazine op Instagram voor acties en voor mooie updates over het blad. Wat inmiddels nog steeds in de winkels. We zijn alweer druk bezig met het zomernummer. Wat vind jij van die chicane?
Ronduit belachelijk. En ik vind het eigenlijk aardsgevaarlijk in plaats van zoveel veiliger.
Ja,
gaat 100% gaat er gevallen worden.
Ja, ze gaan de aanloop naar het Bos van Weler is gigantisch gevaarlijk. Die gaat snel, die gaat super rap. Duiken ze daar het bos in de kassei op. Eigenlijk altijd valpartijen. En wat hebben ze nu bedacht? We slaan eerst rechtsaf, daar ligt een vluchtheuvel. Daar draai je omheen. En dan ga je eigenlijk, stapvoet zal het niet zijn. Maar aan de helft van de snelheid, als normaal, aan het bos beginnen. Wat dus moet voorkomen dat er veel valpartijen gaan zijn. Aan zich een goed initiatief. Maar ik ben het wel met je eens, die chicane is redelijk haaks.
Nou ja, goed, ik hoorde Nicky Terpstra er ook over praten. En die had op zich wel een goed punt. Hij zegt, dat mijn museum ligt daar natuurlijk ook langs. Daar heb je natuurlijk altijd, er komt ook dat helikoptershot altijd. Als ze met die bloedgang op dat bos van Valère afrijden, zie je altijd die oude ja-knikkers daar. En daar schijnt dus een heel groot parkeerterrein bij dat museum te zijn. Die staat normaal vol met campers. Maar ja, als je daar eigenlijk een soort, een meer vloeiende S- of lusbeweging opmaakt, waarbij je eigenlijk de weg een beetje slingerend maakt, dan haal je de snelheid er ook uit. Maar blijft het wel een beetje nog dat je eventueel komt opschuiven. Maar nu, in plaats van dat die sprint eigenlijk tot aan het randje van het bos is, gaat die sprinter komen voor die chicaan. En dan gaan mensen niet remmen en proberen zo nog plekken op te schuiven daar. Er gaat gegarandeerd gevallen worden. Ik denk dat er maar 20 man het bos in rijden.
En vervolgens remmen als je ook de spoorweg passeert. En dan vervolgens de rembewegingen naar achter. Ja, de voorste zullen er veilig doorheen komen. Maar ja, iedereen die wat dieper in het peloton zit...
Ja, die is echt al meteen weg in het bos. Dat is echt, er gaan echt, als je, stel je rijdt net lek. Of ik noem maar wat, je bent slecht in positioneren of drummen. En je zit in positie 40. Dan kan Roubaix daar al voorbij zijn.
Ja.
En dat vind ik best kwalijk.
Goed dat ze zoeken naar oplossingen, maar we weten niet per se, dat is een beetje onze consensus, of dit de oplossing gaat zijn. Het vond wel opvallend, Van der Poel reageert hierop op Twitter.
Ja, en die zet eigenlijk nooit iets meer op Twitter.
Zet nooit meer iets op Twitter, en hoe vaak spreekt hij zich heel ferm uit over zaken die, het, laten we zeggen, het algemeen belang in de wielerwereld dienen. Niet heel veel.
Maar dit is toch de wereldkampioen wat die het zegt. Ja. En daar hecht ik wel veel waarde aan. Maar ik ben het wel volledig met hem eens. Ja, precies. En ik ben het wel, titelverdediger ook. Ik ben het wel volledig met hem eens. Want dit ja, ik voorzie gewoon heel grote problemen door deze chicane.
Ja.
Door deze chicane. Het kan opgelost worden. Want wat Nicky ook zei, daar ben ik het mee eens. Als je een parkeertrein een mooie, grotere lus maakt, haal die snelheid er ook uit. Maar dit is eigenlijk gewoon een S-bochtje uit de cross. Ja. En ja, daar rij je 70 kilometer per uur. Laat het een keer 25 zijn. Maar hier stoven ze met 55, misschien wel 60 kilometer per uur op af. En moeten ze vol in de ankers.
Wat wel goed is voor de fans, is dat ze vervolgens één voor één alle wielrenners aan zich voorbij gaan zien komen.
Ja, want dat is wel. Het zal een lange lint worden.
Hoe ze in het bos in druppelen. Ja, benieuwd of ze nog wat aangepast gaat worden. Het zou me niet verbazen. Al zijn Pluggen en ik zag ook Van Baarle er wel weer blij met deze oplossing.
Dat snap ik, want Van Baarle is natuurlijk keihard gevallen vorig jaar in het bos. Dus goed, dat snap ik wel.
Ja. De bandendrukregulatoren zoals die vorig jaar en eigenlijk het jaar ervoor mee geëxperimenteerd werden, die gaan we niet meer terugzien. Zowel bij DSM als bij Visma hadden ze systemen ontwikkeld die in de naaf zitten, waarmee ze dus banden harder en zachter konden zetten. Dus op de kasseistroken wat zachter en volgens daarna weer wat harder. Maar wat wij horen is dat er nog wat geknutseld moet worden, moet nog verder geïnnoveerd worden. Dus dat niet. Teams gaan gewoon weer met één band rijden, een bepaalde druk en dus niet meer op en af laten lopen daarvan.
Nee. Dat vind ik dus ook wel grappig, hè? Want we hebben het hier dus al jaren over en ieder jaar wordt op het laatste moment weer een beetje uitgesteld. Ik heb zo het idee, want dit gebruik je natuurlijk maar voor één koers, dus die ontwikkelaars hebben er ook geen baat bij om bewijs van dat in juli te fixen, want ja, het is toch pas in. Ik heb het idee dat al die fabrikanten en één keer half februari denken, oh shit, ja, die bandendrukregelaar. Ja. Ah, kak, te weinig tijd. Oh nee, we gaan er niet meer rijden.
Nou, het is dermate technisch dat dat niet het geval gaat zijn, maar meer van, dat was het argument wat ik van een van de ploegen hoorde, renners rijden er maar één keer op het jaar mee. Het is toch een andere manier van die fiets bedienen. En dat dat ook voor een grote wisseling gaat werken, wat de meerwaarde niet aantoont, waardoor de meerwaarde tegenvalt, zo moet ik het zeggen. En dat het gewoon toch nog niet goed genoeg is. Dus er moet nog verder geïnnoveerd worden voordat de teams er net als met de schijfremmen, hè, daar was ook eerst flinke weerstand tegen. Nou, nu zweert iedere ploeg bij schijfremmen. Het zou kunnen dat dat met dit apparaatje ook gaat gebeuren. Alleen is natuurlijk de winstmarge wel wat lager. Al is er dit jaar meer kasseien dan vorig jaar. En het gaat wel om 3 hele kilometers extra. In plaats van 54,5 kilometer zijn er dit jaar 57,5 kilometer. En dat komt omdat met name in de eerste sectie van kasseistroken zijn 2 wisselingen gemaakt, waarvan 1 strook aanzienlijk langer is. De eerste 96 kilometer die zijn gewoon over asfalt. Pas daarna gaat het komen. Daarna finale is gelukkig identiek met alle welbekende kasseistroken van Mont-Saint-Pével, Carrefour de l'Arbre, de zware strook van Hem. En daarna natuurlijk aankomen op de wielerbaan. 259,9 kilometer gaat het zijn. Jury, jij bent deze week ook een halve weerman. Je hebt je helemaal gestort op het weer. Het kan zomaar zijn dat het er wat natter bij gaat liggen. Op dit moment regent het veel in Roubaix.
Ja.
Maar kort daarvoor wordt het wat droger.
Ja, ja, kijk, wat wel zo is. Kijk, in Nederland is het ook al weken nat. En in België ook. Ik heb daar met een aantal mensen ook over gesproken deze week. Ik zei, ja goed, die ondergrond zal net als hier drassig zijn. En dat gaat niet veranderen. Want er is in één keer wel een gigantisch warme dag op zaterdag. Dat is hier in Nederland zo. Maar ook in Roubaix. Daar wordt het 24 graden. Zaterdag. Wel blijft het een beetje bewolkt. Maar goed, dan krijgt wel de natuur de kans op enigszins vocht af te stoten. Maar goed, er zit zoveel vocht in van deze natte winter dat ik nooit geloof dat dat helemaal verdwijnt. En op zaterdag, en op zondag, krijg je gewoon het geval dat er regenbuien gaan vallen. En dan wordt het nat. Plus het feit, dat moet je ook niet vergeten, er zijn 3 koersen zondag, juniorenkoers, voor het eerst ook de beloftekoers, die nog voor de profs aanrijden grotendeels, in ieder geval in de finale, grotendeels dezelfde stroken. Dus daar gaan al die auto's overheen, daar gaan al die karavaan gaat er overheen, de renners gaan er overheen. Dat gaat glibberen worden, met het rotzooi wat van die auto's afkomt, met het water wat er ligt. Het gaat glibberen worden.
Ja. En zover we weten gaat er geen bezemdienst de kasseien nog eens even afkuisen. Dus dat wordt echt een laagje modder.
Geen geiten ook dit keer, denk ik.
Nee, nee, ook niet. Is jij nog geweest, hè?
Ja, gezien. Mooi.
Hoe die het onkruid tussen de kasseien in het bos van Valère hebben weggekuit. Maar die gaan we niet zien. Ik hoop dat we ze niet gaan zien, anders gaan we gekke incidenten krijgen. Er is denk ik 1 topfavoriet.
Ja, zeker gezien de weersomstandigheden, waarbij het, als het glibberen is, toch veel meer op techniek aankomt. Ja, en iemand met de hoogste techniciteit in het peloton is de wereldkampioen.
En op dit moment de beste benen.
En topfavoriet Mathieu van der Poel. Ja, inderdaad. Ja. Daar staat buiten kijf, denk ik. In koersen als E3 en de ronde heeft hij eigenlijk niet veel tegenstand gehad. Als je het plat slaat. Natuurlijk, het is echt geen makkelijke opgave geweest om die wedstrijden te winnen. Maar echt spannend zijn die koersen niet geweest. Dat gaat nu veranderen. Want de mannen die wel in vorm waren in die koersen. Zeg maar een Pedersen. Een Koen. Een Milan bijvoorbeeld. Een Poliet ook. Een Van Balen. Een Tarling. Grote favoriet ook voor mij. Maar ook jongens als Bettiol. Als Naassen. Als Degenkolb. Een Laurens Rex die goed was. Garcia Cortina misschien met Lascano. Allemaal vinden die in Roubaix een veel beter parcours bij hun kwaliteiten dan de Vlaamse kasseikoersen. En dus verwacht ik wel, vooral ook omdat er in Roubaix is het gewoon survival of the fittest. En zijn er eigenlijk niet heel veel punten waar het verschil kan maken. Verwacht ik wel dat er veel meer renners meegaan tot diep in de finale dan bijvoorbeeld in Vlaanderen en E3 het geval waren.
Niet omdat die wedstrijd van de Poel per se minder ligt, maar meer dat Roubaix beter ligt bij deze categorie renners. En ja, als we ook kijken naar... het is ook gewoon een veel lastigere wedstrijd om te winnen dan de ronde, hè, wat een echte afmattingsrace is. Is Roubaix ook, maar wel veel minder, geen heuvels. Hoe gaan ze dat moeten doen?
Ja, toch maar anticiperen. Van vroeg aanvallen. Nu is het wel zo dat iedereen vanaf het bos van Valère gaat koersen. Dat is altijd al zo geweest in de ronde. Dat zal nu niet veranderen. Dus dat is vanaf 90 kilometer voor het einde. En het zal in die zin ook wel moeten. Want ik heb ook naar de windrichting gekeken voor zondag. En die komt uit het zuidwesten. En dat betekent eigenlijk dat hij de hele dag vanuit... je zij blaast. En het is ook windkracht 4. Dus het is niet zo dat het heel lichtjes waait, om het zo maar te zeggen. Het is best wel, dat ga je wel merken. Dus de hele dag vanuit de zij. Dus dan wordt het ook nog weer moeilijker om op die kasseien te rijden. En is het gewoon beter als je in kleine groepjes kunt rijden. Omdat je dan gewoon meer je eigen pad kunt volgen. En op die manier het beste eigenlijk, dat moet je doen als het nat ligt, op die kam van de weg. Dus eigenlijk op de rug van de weg. Daar moet je op rijden, in het middenstrook van de weg. Ja, hoe kleiner de groepjes zijn, hoe beter je dat kunt doen. Dus voor iedereen zou het beter zijn om al heel snel kleine groepjes te vormen. Met deze windrichting is het wel zo dat je eigenlijk tussen strook 9, dat is net naar Mont-Saint-Pével, tot strook 5, dat is de strook voor Carrefour de Larbre, heb je vol wind in de rug. Dus het eerste deel van het laatste uur zal waarschijnlijk aan een hoge snelheid door die wind in de rug aan een hoge snelheid plaatsvinden. Waardoor je dus een snelle finale krijgt, maar ook aanvallers in het voordeel zijn. En je dus gewoon lang kunt meegaan als je het tot dan overleeft. En dan wordt het dan waarschijnlijk op Carrefour de Larbre, zoals zo vaak, de beslissende slag gelegd, waar de windrichting weer draait.
En dan blijf je het, de drie man die vorig jaar eigenlijk op kop reden, of vier man, die gaan we niet in dezelfde orde terug kunnen zien, want Wout van Aert is niet bij je. Reed vorig jaar tot het diepe finale mee, maar een lekke band op Carrefour de Larbre zorgde dat zijn wedstrijd gereden was voor wat betreft winstkansen. Philips is er nu wel bij, dus we gaan weer voor het eerst in San Remo een wedstrijd krijgen tussen Philipsen, waarin Philipsen en Van der Poel van start gaan. Hoe gaat dat? Hoe gaan die renners met elkaar dit duel aan?
Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat het ieders voor zich gaat zijn. Philipsen zal gewoon, vermoed ik, als achtervang blijven. Hè, in een, dat Van der Poel verwacht ik dat hij vroeg gaat. Want wat ik net ook zei, hè, die windrichting is wel heel aantrekkelijk om bijvoorbeeld een putsch te doen op Mont-Saint-Pével, wat eigenlijk misschien wel de zwaarste strook is. Die loopt ook vies gemeen omhoog, het laatste deel. Als je ergens met kracht over zit, kun je dat daar kwijt en krijg je daar dus, een goed half uur, zo'n ruime 20 kilometer, de wind in de rug. Dus ik vermoed eerlijk gezegd dat Van der Poel daar een eerste putsch gaat doen. Wie mee is, is mee. En ik verwacht dat Philips ze erachter gaat controleren. En troept het dan alsnog samen in de finale. Dan zullen we na Carrefour de Larbre een scenario zien. Zoals we dat ook in Milan Sanremo naar de Poggio hebben gezien. Is mijn verwachting.
Goed, je hebt natuurlijk altijd nog in die na Carrefour de Larbre. En eigenlijk tot de Velodroom. Is een best nog lang stuk. Hè, waarin geregeld nog wordt aangevallen. Niet heel recent verleden zagen we daar natuurlijk nog. Is Tibar en zo die daar nog aanvallen hebben geplaatst. Lampaard, je hebt nog überhaupt die kasseistruk waar hij ten val kwam, volgt daarna nog. Dus is daar nog wel nog genoeg kans, ook naar Carrefour, om weg te komen?
Ja, zeker. Maar wat ik zeg, omdat die windrichting dus zo staat, dat het eerste deel van het laatste uur zal heel snel gaan. Heb je dus ook, omdat die wind in de rust staat, enigszins tijd om te recupereren. En ja, als Van der Poel één ding heel goed kan, is dat recupereren. Dus ik verwacht zelf dat die in dat ploegenspel, om niet in het ploegenspel van Alpecin de Koenig gevangen te komen zitten, dat hij daar een eerste putsch gaat plegen.
Ja, ik ben ook heel benieuwd welke ploegen nu gaan controleren. Gaat Alpecin de Koenig eigenlijk op dezelfde voet verder rijden als in de Ronde van Vlaanderen hebben gedaan? Het is een heel andere wedstrijd. Het is zeker ook dat die openingsfase de laatste jaren. Je krijgt die kopgroep ook geen minuten meer. Hè? En is het vooral ook heel lang slag op slinger springen. Dat was 2 jaar geleden, hè, de editie dat Bas Tietema nog mee reed. Dat er geloof ik echt meer dan 2,5 uur, of dik 2 uur, gestreden is voor de vroege vlucht.
Ja. Ja.
En ik vermoed dat gaat dit jaar denk ik niet anders zijn, is mijn voorspelling.
Nee, maar dat was vorige week in de ronde ook al zo. Ja. Hè? Ik zei vorige week nog, daar moet ik op terugkomen. Iemand uit de vroege vlucht gaat top 10 kunnen rijden. Nou, dat was echt niet mogelijk. Maar die strijd hebben we wel echt gezien. Die eerste 2 uur was er echt, volgens mij was het eerste uur aan 51 gemiddeld afgewerkt. Ik heb nog even gebeld met David Dekker van de week. En die zei ook, ja, het was niet normaal. Hij zegt, ik heb nu nooit zo hard op het vlakke moeten rijden om een paar seconden weg te kunnen rijden. En hij zegt, ik kan wel mooi zeggen dat ik in een vroege vlucht zat in de snelste ronde van Vlaanderen ooit. Dat wel. Maar goed, ja, ik koop er uiteindelijk ook niks voor.
Het was ook een van de kortste vroege vluchten.
Precies, dus dat is inderdaad ook het geval. En ja, goed, dat kan natuurlijk zondag in Roubaix weer zo zijn. Al was Roubaix, zeg maar, tot een jaar of 10 geleden wel een koers waar de vroege vlucht echt ver kon komen. Hè? Chalingi stond ooit nog op het podium vanuit de vroege vlucht bijvoorbeeld.
Ja, en Heemen heeft gewonnen vanuit de vroege vlucht.
Precies, dus dat was 2016 inderdaad. Dat kan wel. Ja. Alleen met dit tijdperk en deze renners, lastig hoor.
Ja. Bij Visma Liezenbike naar alle waarschijnlijkheid geen Christophe Laporte.
Nee, ja, die beslissing maken ze vandaag. Ze gaan verkennen nog vandaag. Daar gaat hij in ieder geval niet bij zijn. In mijn ogen ben je dan als je daar niet fit genoeg voor bent, ook niet fit genoeg voor de ronde. Of voor Roubaix, sorry. Roubaix, maar ik kan me voorstellen dat ze hem toch wel willen uitspelen. Want ja, die heeft zometeen alle belangrijke afspraken gemist in het voorjaar. En ja, ze kunnen hem ook gewoon simpelweg wel goed gebruiken. Want Van Aert is weggevallen. Benoot rijdt hier niet. Die natuurlijk de beste man in de ronde was. Omdat hij Amstel rijdt volgende week. Jurgensen staat wel op de voorlopige startlijst. Maar rijdt volgende week ook. En ik denk eerlijk gezegd dat deze koers minder past dan Vlaanderen. Maar ook dan de Amstel. Dus ik moet nog maar zien of hij die selectie uiteindelijk haalt. Ja, Tratnik rijdt ook niet. Dan blijft eigenlijk alleen Van Baarle over. En dus snap ik wel dat ze Laporte toch op het allerlaatste moment willen kijken of ze die er nog in kunnen fietsen als extra wapen.
Ja, maar goed, wat heb je aan een Laporte die niet goed is?
Nou ja, goed, laat hem maar die schijn ophouden de eerste 200 kilometer. Laat hem maar een keer aanvallen dat andere ploegen hem terug moeten halen. Want dat gaan ze toch doen, want het is wel Laporte. Fit of niet. Wetenschap die ze bij Visma hebben, of hij misschien niet fit is, ja, die hebben andere ploegen niet. Die gaan hem altijd terughalen, puur omdat het Laporte is.
Ja.
En dan, op die manier kun je, zoals ze bijvoorbeeld met Roglic toen gedaan hebben in de Tour, in die rit naar de Col de Granon, die was ook niet meer fit. Ja, op zo'n manier zouden ze Laporte ook kunnen gebruiken. Ja. Bijvoorbeeld.
Het zou inderdaad kunnen. Vismalise blijkt natuurlijk de ploeg die dit voorjaar ook geplaagd is door een hoop pech. Ook luitenanten weggevallen. Je zei al een Tratnik. Per Sandhagenis heeft al pech gehad. Is gelukkig wel weer fit. Maar vanuit de achtergrond komen er ook weer nieuwe luitenanten die zich tonen. Waaronder dus Tim en Mick van Dijken. Die zeker een zeer sterke Ronde van Vlaanderen reden.
Ja, absoluut. Tim van Dijken was in het originele plan al voorzien voor Roubaix. Het grote verhaal met Arthur van Dongen over het plan met die twee volgt nog. Dat zal vrijdag waarschijnlijk op de website staan. Maar ja, goed. Mick van Dijken was niet voorzien. Dat is de vervanger van Wout van Aert. Ik weet niet of jij de laatste koers nog kunt herinneren waarin Mick van Dijken Wout van Aert verving. Toen was jij namelijk lyrisch over hem. Ik zal je helpen. Het was de Ronde van Vlaanderen. Van, ik denk, 2022. Toen hij vlak voor met corona... precies, toen was Mick van Dijken ook zijn vervanger. En die reed toen echt een dijk van een Ronde van Vlaanderen. Hebben allebei wel de gabarit om ook in deze koers lang mee te kunnen. Met alleen Van Baarle eigenlijk als absolute kopman. Hebben die jongens misschien wel een rol die ze verder in de finale brengt dan afzetten voor, bij wijze van, een tweede keer Quaremont of de Canarieberg in de E3. Dus ja, wie weet. Maar die jongens die ontwikkelen zich goed. Zitten ook nog lang niet op hun plafond volgens de ploeg. En hebben deze plek door omstandigheden weliswaar maar zelf verdiend.
Zijn einde contract. Dus die zaak voor de ploeg om misschien Zeeman zelf nog of dienstopvolger om deze jongens vast te houden. Anders zullen zij, kan ik maar zo inschatten, best wel begeerd zijn door concurrentie.
Opvallend nog, over Dylan van Baarle, die natuurlijk, we hadden nog heel eventjes contact voor de start van de ronde, toen jij daar al was. Ja, iedereen heeft het hier, zei je nog, ja, over Van Baarle. En dat heb ik ook nog bevraagd en... Die was dus wel echt daadwerkelijk heel goed in de ronde. Moest wisselen op tweede keer Quaremont. Met iemand die langs de kant stond. Een wielwissel. En is daarna simpelweg bevangen door de kou. Maar dat wordt daar wel een probleempje. Want in de Tirreno hadden ze ook een rit. Waar het echt heel koud was. En dan gebeurde hetzelfde met Van Baarle. En het vermoeden nu is binnen de ploeg. Omdat hij eigenlijk woont en altijd traint in Monaco. Dat hij die echt koude weersomstandigheden wat slechter verteert. En toen moest ik terugdenken aan zijn tijd bij Cannondale en Ineos. Toen sloeg hij ook altijd eigenlijk het omloop en Kuurne over. Omdat hij altijd ziek werd daarna. Nou ja, goed, dat is natuurlijk eerder in het jaar. Daar was het altijd kouder. Ja, als dat zo is, dan gaat dat wel nog een dingetje worden de komende jaren voor Van Baarle.
En is natuurlijk gelukkig dan wel voor komende zondag dat het, zelfs als het regent, het wel 14, 15 graden.
18 wordt nu voorspeld zelfs.
18 zelfs. Nou ja.
Ik neem een zomerjas mee in ieder geval. De winterjas blijft thuis.
Dan neem ook even de regenjas mee, want die gaan we misschien nog wel harder nodig hebben. En een paraplu. Ja. Nee, maar dat is wel opvallend. En wat ook nog opvallend is, het mysterie van de foute fietswissel. Waarom kreeg Benoot de fiets van Baarle?
Lang verhaal kort. En dat begon eigenlijk ook in de afzink van de tweede keer Oude Quaremond. In de Ronde van Vlaanderenstraat zit er een of andere richel, schijnt daarin te zitten. En daar moet je met snelheid overheen rijden, want anders kom je daar gewoon vast te zitten. En Arthur van Doengen vertelde dat hij daar iets te hard overheen rijdt en zijn band klapte van de ploegleidersauto. Die moesten ze dus stopzetten. Hij zat met Nierman in de auto. Vervolgens is Nierman overgestapt in ploegleiderswagen 2. Hebben ze een wielwissel moeten doen. Dat heeft diezelfde mechanieker gedaan die later de fiets van Benoot, die van Baarle aan Benoot gaat. Goed, met het publiek hebben ze binnen 10 minuten die band kunnen wisselen. Hebben ze het geluk gehad dat de politiemotaar bleef staan met de groene vlag, waardoor die auto in koers mocht blijven. Zijn ze teruggereden. En op een gegeven moment in de finale in koers gekomen. Benoot moest op de Koppenberg van fiets wisselen, omdat er iemand is een derieur. Of op de laatste keer Oude Quaremond van fiets wisselen, omdat er iemand is een derieur reed. Vanwege een opstopping. Maar door de hectiek in de koers kon de wagen waar Van Dongen dus die kapotte fiets van Benoot op had staan niet meer wisselen met de tweede auto waar nog een goede fiets van Benoot op stond. Dus zij rijden daarheen. Ties zegt, ik heb lek in die laatste, wat was het, laatste 8 kilometer. Vervolgens maakt ze in de auto KUT, we hebben hier alleen een kapotte fiets van Ties op ons dak staan. Oké, wie zit qua zadelhoogte dichtst bij Benoot? Van Baarle, hè, stond er in een boekje. En daarmee hebben ze alleen niet bedacht dat Van Baarle de enige is in de ploeg die niet met de standaard pedalen rijdt. Die rijdt met andere pedalen. Dat is op dat moment in de hectiek van de koers is er dus niet geschakeld. Is die fiets van het dak gekomen. Ties aangeduwd, die wil inklikken. Maar dat lukt niet, omdat zijn schoen niet in dat pedaal past. Ja. Wordt er gewisseld. Maar goed, dus geen fiets van Benoot op dat dak. En die is op de reservefiets van een van de Van Dijkers gefinished. Ja. En die zijn natuurlijk rap aan de meet. En dat verklaart meteen ook waarom Benoot dat sprintje won.
Ja, wat mooi.
Dat laatste is verzonnen.
Ja, mooi inkijkje in ook de hectiek. En dus ook van, ja, wat is het? Wat is deze opvallende fietswissel?
Ja, want er werd nogal gesproken over een blunder, precies. Maar er zit een uitleg achter. En dat is deze.
Ja, nou, is dat ook even mooi rechtgezet. Ginganna. Is toch wel zonde, zondag.
Nee, dat is inderdaad jammer. Zeker omdat, wat ik net ook al zei, de pool met mede-favorieten en outsiders is gewoon zoveel groter. Omdat er zoveel grote motoren nu zijn die lang kunnen overleven. Ja, daar was Ganna ook gewoon baat bij geweest. En het is gewoon heel jammer dat hij hier niet is. Aan de andere kant, met zijn grote gestalte en de glibberige kasseien, weet ik niet of hij technisch de meest... Ja, het is wel een baanwielrenner, dus dan kun je meestal wel met de fiets rijden. Maar ik weet niet of hij de meest technisch begaafde renner is om...
zoveel mogelijk rag,
energie besparen. Ja, nou ja, goed, ja, klopt. Alleen het is wel zo dat als ze nat liggen, je wel iets minder hard eroverheen rijdt dan wanneer ze droog liggen.
Ja.
Dus ik weet niet of hij de techniek heeft om energie te sparen op die natte kassei. Hè? Dat het misschien meer energie kost dan anderen.
Hij is er niet bij omdat hij op hoogte zit ter voorbereiding op de Giro met de Ineos Grenadiers. Nou, we hebben al een hele hoop namen genoemd. John Degenkolb voegt hij daar ook al bij toe. Ik ben nog eens langs gegaan bij de ploeg na de Ronde van Vlaanderen. Want goed, het klassieke voorjaar van DSM, Firmenich-PostNL, is niet echt om over naar huis te schrijven. Meedoen om de winst hebben ze eigenlijk bijna nergens gedaan. Daar zou je Brugge de Pannen en die koersen erbij moeten pakken. Dus de echte klassiekers van tweede niveau. Op het topniveau rijden ze redelijk onzichtbaar. Dat komt ook gewoon door het feit dat er maar een heel aantal ploegen heel zichtbaar rijden. En die finales domineren. En zij hebben daar geen renners voor. Dat is ook een bewuste keuze. Ze focussen zich op klassementen en op de sprint met Jacobsen en Van Uden. Maar voor Roubaix, Pim Ligthart is ervan overtuigd, Degenkolb kan hetzelfde presteren als vorig jaar. En hoe mooi was dat vorig jaar, hè? Hoe die tot diep in de finale meestreed. En eigenlijk door een sandwich van, was het Philipsen en Van der Poel?
Ja.
In de diepe finale ten val komt en zo ja, eigenlijk wel een podiumplaats daarmee verspeelde.
En in ieder geval de kans om ervoor te rijden, ja.
Ja.
En werd hij uiteindelijk zevende. Maar ik moet zeggen, ik heb ook een aantal insiders gesproken voor verschillende verhaaltjes deze week. En die zeiden ook allemaal, ja, pas op, want hij gaat er staan, Degenkolb. Ja.
Nu is het wel zo dat de voortekenen, zoals die vorig jaar, zijn uitslagen van vorig jaar zijn beter dan de uitslagen in diezelfde wedstrijden dit jaar. Maar goed, het is een, die ene uitschieter komende zondag is natuurlijk een optie. Dus hou toch ook een schuin oogje John Degenkolb in de gaten. Tijdens de klassiekers maken we op zondag altijd een aflevering vanuit de perszaal. Hè? Of vaak een ruimte daarbij in de buurt. Die afleveringen worden goed geluisterd. Dus dank daarvoor voor het kijken en het luisteren naar. We kregen er wel een paar opmerkingen over. Of wij niet een wat leukere setting konden neerzetten. Voor de mensen die het op YouTube of op Spotify hebben gekeken. Ik moet die mensen gelijk geven. Ja, het is niet altijd mooi waar we zitten. Maar we hebben simpelweg geen keus. Het was bijvoorbeeld afgelopen zondag echt de enige ruimte waar we afgesloten konden zitten. Dat was letterlijk in een schoolgebouw. Wat nodig aan een renovatie toe is, is mijn inschatting.
Dat ik was heb geluisterd, plek. Maar het leek wel of dat jullie in een wc zaten.
Ja, het galmde er ook nog wat. Maar het was vooral hoog plafond, niks parketvloer en wel wat gordijnen, maar te weinig voor de weerkaatsing. Jury, wij zijn er zondag bij. We gaan beter ons best doen. Ik vermoed dat het niet heel veel beter gaat worden, want de perszaal is daar zo op het overdekte middenterrein van de wielerbaan.
Ja, dat is toch prachtig. De laatste jaren dat ik in Roubaix was, fietsten daar mensen rond op een gegeven moment.
Nee, het is er prachtig, maar de akoestiek is er
ja, dat wordt een drama, dat klopt.
Rumoerig, galm. Dus alvast excuses voor misschien een wat galmend geluid. Maar het beeld zal al ietsje beter zijn dan dat in
de maar we kunnen het ook anders doen, Maxime. Het geluid zal niet veel beter worden, maar wij zijn meestal pas laat klaar als we dan die podcast nog moeten doen. We kunnen gewoon ook op het middenterrein van de Open Velodroom gaan zitten.
Zeker. Ik hoop wel dat dan de lichten nog aanstaan. Als we wellicht nog
en dat ze niet zoveel aan het opruimen zijn, wat heel veel kabaal maakt in de regel.
Precies, en de weersomstandigheden. Maar goed, anders gaan we op de tribune zitten. Dat is ook natuurlijk nog een idee. Ik zie oplossingen.
Kijk.
In ieder geval dank voor het kijken en het luisteren naar die podcast. Zondag zijn wij er dus weer met een aflevering. Vergeet niet als je deze afleveringen leuk vindt om ons 5 sterren te geven op Spotify en op Apple Podcast. En je kunt natuurlijk ook terecht om naar deze podcast te kijken. Dat kan op YouTube en op Spotify. Zondag dus Parijs-Roubaix. Met wellicht dus sinds voor het eerst sinds 2013 een dubbel. Maar het moet wel Mathieu van der Poel winnen. Of dat zo gaat zijn, hoor je in de volgende aflevering van deze Wielerflits podcast.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.